Je kent het wel, toch? Je zit gezellig aan tafel met vrienden voor een ontspannen potje kaarten.
Altijd goed, ja.
Precies. Maar de kaarten zijn echt nog niet eens geschud. En iemand aan tafel roept ineens luidkeels: dit is doorgestoken kaart. Jullie spelen vals.
Oh ja, de sfeer is meteen weg dan.
Inderdaad. Maar wat gebeurt er nou als je precies die tactiek, dus dat zaaien van twijfel voordat het spel überhaupt is begonnen, toepast op de grootste democratie ter wereld?
Ja, dan speel je echt met vuur.
Absoluut. Welkom allemaal bij een nieuwe uitgebreide verkenning. We duiken vandaag in de actuele documenten van het Trump dossier 2015 tot 2029. En dan specifiek hoofdstuk 302.
Met een update die echt net vers van de pers is. Van 16 juli 2026.
Ja, gisteren dus. We gaan de mechanismen achter deze hele specifieke politieke strategie vandaag echt even onder de microscoop leggen. En, heel belangrijk voor we beginnen, gezien de politiek geladen aard van deze bronnen, we kiezen hier geen kant.
Nee, zeker niet.
Onze missie vandaag is echt puur het objectief ontleden en begrijpen van hoe die mechanismen werken zonder het goed of af te keuren. Dus we kijken naar de strategie.
En dat moment in juli 2026 markeert echt een fundamentale verschuiving. We zien in deze documenten de normalisering van, nou ja, preventief verkiezingswantrouwen.
Preventief dus, vooraf.
Ja, het zaaien van twijfel is niet langer een soort bittere reactie achteraf als je verloren hebt. Het is nu een structureel geaccepteerd onderdeel van het politieke proces. Echt ver voordat er ook maar één stem is uitgebracht.
Oké. Om te snappen hoe die verschuiving precies werkt, moeten we even terug naar de nasleep van de verkiezingen in 2020.
Want de bronnen die we vandaag bespreken schetsen daar echt een heel helder contrast, toch?
Ja, enorm. Na 2020 zagen we tientallen rechtszaken over vermeende fraude.
Die liepen in de rechtszaal vrijwel allemaal stuk, puur op een gebrek aan bewijs.
Klopt. Maar de politieke retoriek daarbuiten, dus de constante bewering dat de verkiezing gestolen was, die bleef jarenlang doorgaan.
Onverminderd.
En nu, in de zomer van 2026, met de belangrijke tussentijdse verkiezingen, de midterms in november in zicht, zien we iets wezenlijk anders.
Precies. In plaats van steeds maar terug te kijken naar wat er toen zogenaamd misging, richt de retoriek zich nu vol op de toekomst. Maanden voor de midterms worden er al publiekelijk strenge eisen gesteld.
Aan stemming die nog moet plaatsvinden. Bizar eigenlijk.
Ja, er wordt gewoon een sfeer gecreëerd waarin de uitslag van november bij voorbaat al als verdacht wordt geframed. Tenzij er aan bepaalde, vaak echt onhaalbare voorwaarden wordt voldaan.
Het is dus eigenlijk alsof je voor een belangrijke voetbalwedstrijd de scheidsrechter al publiekelijk beschuldigt van omkoping.
Dat is een hele goede vergelijking, ja.
Het is een briljante, hoewel best cynische, psychologische valstrik. Kijk, win je die wedstrijd, dan was je team zo ongekend sterk dat je zelfs die zogenaamd corrupte scheidsrechter hebt verslagen.
Ja, dan ben je de absolute held.
En verlies je, dan wijs je naar je eerdere uitspraken en roep je: zie je wel, ik heb jullie maanden geleden al gewaarschuwd dat het doorgestoken kaart was. Je kunt eigenlijk niet meer verliezen in de ogen van je achterban.
Nee, exact. En in de politicologie noemen we dit mechanisme preventieve delegitimatie. Of in de media hoor je vaak de term pre-bunking.
Pre-bunking. Oké.
Ja, je vaccineert je achterban als het ware tegen een uitslag die je niet aanstaat. En de psychologie hierachter is extreem krachtig, want mensen houden gewoon niet van cognitieve dissonantie.
Dat is dat ongemakkelijke gevoel als de werkelijkheid niet past bij wat je gelooft, toch?
Precies. Door maanden van tevoren al een soort kant-en-klare verklaring voor een mogelijk verlies aan te bieden, geef je kiezers een makkelijke psychologische uitweg.
De feitelijke uitslag doet er dan niet eens meer toe?
Nee, de getelde stemmen worden volstrekt ondergeschikt aan het verhaal dat je al lang in hun hoofd hebt geplant.
En de media duiken daar natuurlijk bovenop. Als ik de stukken uit het dossier lees, dan zie ik echt koppen uit de New York Times voorbij komen over een obsessie.
Zeker.
En in talkshows gaat het dan continu over paniek in de aanloop naar de verkiezingen. Alsof dit voortkomt uit een diepe angst om te verliezen. Maar hier moet ik toch even advocaat van de duivel spelen.
Ga je gang?
Waarom bestempelen we dit direct als paniek? Ik bedoel, paniek is irrationeel, het is chaotisch. Maar als iemand maandenlang supersystematisch een soort fundament van twijfel legt, dat bij elke mogelijke uitkomst in zijn voordeel werkt, dan is dat toch geen paniek.
Hé, het lijkt meer op een goed plan.
Ja. Dat is toch gewoon een uiterst kille, doordachte politieke strategie? We kunnen toch niet in iemands hoofd kijken?
Dat is echt een hele scherpe observatie. En het dossier waarschuwt ons daar trouwens ook expliciet voor. Voor die valkuil van het overmatig psychologiseren.
Ja, want je weet nooit wat iemand echt voelt.
Exact. We kunnen de persoonlijke emoties of de oprechte overtuigingen van een politicus nooit met zekerheid vaststellen. Misschien is er paniek achter de schermen. Misschien gelooft hij oprecht dat het hele systeem corrupt is.
Dat zou best kunnen, ja. Maar voor onze analyse is dat eigenlijk compleet irrelevant. Als we kijken naar het functionele nut van deze uitspraken, wat het concreet oplevert, dan zie je gewoon een geoliede machine.
Laten we die machine dan eens demonteren, voor de luisteraar. Want als we het hebben over dat functionele nut, het eerste wat mij opviel in de bronnen is de enorme mobilisatiekracht.
Zeker, dat is de eerste belangrijke pijler. Boosheid en een gevoel van, naderend onrecht, dat is toch veel krachtigere brandstof om mensen naar de stembus te krijgen dan hoop of een saai, gedetailleerd beleidsplan?
Absoluut. Woede activeert enorm. Als je kiezers vertelt, ze proberen jullie stem straks af te pakken, dan is naar de stembus gaan opeens geen routineklusje meer.
Nee, dan wordt het echt een strijd.
Het wordt een existentiële verdediging van hun eigen identiteit. Maar er is nog een tweede mechanisme en dat is misschien nog wel effectiever.
Wat dan?
De totale dominantie over de publieke agenda. Door continu de integriteit van het hele systeem ter discussie te stellen, zuig je werkelijk alle zuurstof uit het politieke debat.
Ah, dus iedereen moet het er wel over hebben. Tegenstanders moeten zich verdedigen, journalisten gaan fact-checken.
Zelfs eigen partijgenoten worden gedwongen om kleur te bekennen. En bedenk wel, zelfs als een grote krant een heel pagina groot artikel schrijft om die beweringen te ontkrachten,
dan herhalen ze alsnog het frame.
Precies, ze houden het onderwerp dominant. Dus terwijl het nieuws de hele dag gaat over stemmachines of obscure kieswetten, gaat het niet over inflatie of buitenlands beleid of schandalen.
Het is gewoon de ultieme afleidingsmanoeuvre. En zoals we net met die voetbalanalogie al zeiden, je creëert meteen een ingebouwd excuus voor als je straks verliest.
Ja, dus je hebt mobilisatie, agendasetting en risicomanagement. Het is eigenlijk een soort Zwitsers zakmes van de politieke strategie.
Ja, wauw. Maar goed, als we accepteren dat dit een bewuste, briljant uitgevoerde strategie is, dan moeten we het ook hebben over de ravage die het aanricht. Want vertrouwen is geen bodemloze put.
Zeker niet.
De dossier noemt dit letterlijk een sluipmoordenaar van vertrouwen. Hoe ziet die schade er in de praktijk uit? Want wat betekent dit voor jou als burger die gewoon toekijkt?
Om de ernst daarvan in te zien, moeten we heel even terug naar de absolute basis. Een democratie is, als je er goed over nadenkt, eigenlijk een soort collectieve illusie.
Een illusie? Hoe bedoel je dat?
Nou ja, het is geen natuurwet. Een democratie werkt uitsluitend omdat we met z'n allen de afspraak hebben gemaakt dat we ons aan de regels houden en dat we de uitslag accepteren.
Ja, oké, we spreken af dat we de winnaar de baas maken.
Precies. En dat ecosysteem van vertrouwen leunt op een paar vaste ankers. Je hebt onafhankelijke commissies die de boel overzien. Je hebt transparante regels over hoe we stemmen.
En je kan naar de rechter als het misgaat.
Dat ook. Maar het allerbelangrijkste anker is de bereidheid van de verliezer om gewoon zijn verlies te nemen en de macht over te dragen.
En dat laatste anker wordt nu dus structureel borgzaagd. Maar ik kan me voorstellen dat iemand nu luistert en denkt, ja, leuk en aardig dat abstracte vertrouwen, maar we hebben toch gewoon wetten?
Klopt.
Als een rechter bepaalt dat de verkiezing eerlijk is, dan handhaaft de politie dat toch. Waarom maakt het uit of een deel van de bevolking het er gevoelsmatig niet mee eens is?
Omdat je in een vrije samenleving simpelweg niet iedereen met de wapenstok kunt dwingen om de realiteit te accepteren. Daar ontstaat echt een heel gevaarlijk spanningsveld.
Wat de staatsrechtgeleerden in het dossier ook benadrukken, toch?
Ja, de botsing tussen juridische legitimiteit en maatschappelijke acceptatie. Juridisch kan een verkiezing helemaal perfect verlopen. Stemmen kloppen, rechters hebben gesproken, de stempels staan op de juiste plek.
Het papierwerk is op orde.
Precies, maar als 40% van je bevolking oprecht in de ziel gelooft dat de regering illegaal de macht heeft gegrepen, dan wordt die regering eigenlijk gezien als een soort bezettingsmacht.
Wauw.
En dan kan je geen beleid meer effectief uitvoeren. Je kunt moeilijk belastingen innen zonder enorm verzet. En het dagelijkse bestuur loopt helemaal vast in sabotage en protesten.
Om dat even in een aldaags perspectief te plaatsen. Stel je voor, je opent op een ochtend je bank-app op je telefoon.
Ja.
Alles ziet er normaal uit.
Ja.
Maar plotseling ontstaat er op social media een gerucht, aangejaagd door hele invloedrijke mensen, dat die app structureel te lage saldo's aangeeft. Dus dat de bank eigenlijk stiekem je geld steelt.
Oh, dat is een goed voorbeeld.
De bankdirecteur gaat op tv om te zeggen dat alles klopt. Onafhankelijke accountants brengen rapporten uit. De IT-systemen zijn waterdicht. Juridisch en technisch is de bank 100% gezond. Maar wat gebeurt er?
Mensen raken in paniek.
Ja. De helft van de mensen trekt massaal hun geld terug. De bank valt om. Niet omdat er geen geld was, maar puur omdat de perceptie van veiligheid compleet vernietigd was.
Ja, een bankrun. En als je dat vertaalt naar het politieke systeem, dan zie je die enorme destructieve drup vooral heel goed op het lokale niveau terug.
Want het is niet alleen een politiek spel in Washington.
Nee, absoluut niet. Het raakt de normale vrijwilligers in stembureaus, de lokale ambtenaren in provinciestadjes. Die worden door deze theorieën plotseling gezien als onderdelen van een soort kwaadaardig wereldomvattend complot.
Bizar, die mensen doen gewoon hun werk.
Precies. En het cumulatieve effect van dat jarenlange pre-banking zorgt ervoor dat zij te maken krijgen met intimidatie, eindeloze rechtszaken en soms zelfs doodsbedreigingen.
Puur omdat ze stemmen tellen.
Ja, en dingen als transparantie, wat normaal een groot goed is, worden dan tegen ze gebruikt als een wapen. Elke kleine menselijke typfout in een formulier wordt online gepresenteerd als bam, onomstotelijk bewijs van grootschalige fraude.
De fundamenten trillen dus hevig in Amerika zelf. Maar dan blader ik door dit dossier, hoofdstuk 302, en dan zie ik ineens dik gedrukte waarschuwingen voor Europa. Voor Canada.
Ja, het is niet alleen lokaal.
En ook voor de NAVO-partners. Waarom wordt dit binnenlandse Amerikaanse probleem ineens naar het wereldtoneel getrokken? Waarom is de stress van een Amerikaanse stemmenteller de zorg van een politicus hier in Europa?
Omdat de bronnen de Verenigde Staten echt beschouwen als het anker van de huidige wereldorde. De subtitel van het hoofdstuk is niet voor niets de grote kanteling van de wereldorde.
Ja, dat klinkt best onheilspellend.
Wij neigen er vaak naar om Amerikaanse verkiezingen te bekijken als een soort spannende reality show, ver weg, aan de andere kant van de oceaan.
Met popcorn op de bank de uitslagen kijken.
Precies, maar de harde realiteit is dat de mondiale stabiliteit, de internationale verdragen, de financiële markten, ze zijn allemaal volledig afhankelijk van de voorspelbaarheid van die Amerikaanse democratie. Als dat anker losraakt, dan drijft gewoon het hele schip weg.
Oké, maak dat eens concreet. Wat gebeurt er 's nachts in de wandelgangen van andere wereldmachten als Amerika intern ruziet over de vraag of hun eigen president wel legitiem is?
Geopolitiek geschenk uit de hemel.
Echt een cadeautje.
Ten eerste gebruiken ze natuurlijk direct in hun eigen staatspropaganda. Ze kunnen nu tegen hun eigen bevolking zeggen: kijk naar Amerika, kijk naar die chaos daar. Waarom zouden wij in hemelsnaam een westerse democratie willen?
Ze hoeven het Westen niet eens meer zwart te maken. Dat doen de Amerikanen zelf al voor de camera.
Exact. Ons autocratische systeem biedt tenminste stabiliteit, zeggen ze dan. Het delegitimeert het hele westerse democratische model.
Maar het gaat verder dan alleen PR, toch?
Ja, de fysieke geopolitieke gevolgen zijn veel acuter. Denk aan afschrikkingskracht, deterrence. Dat werkt alleen als de tegenstander echt gelooft dat je de politieke cohesie en de daadkracht hebt om ook in te grijpen als het moet.
Oké, dus stel, er breekt een internationale crisis uit of een NAVO-bondgenoot wordt bedreigd. Precies in die maanden dat Amerika in zo'n rauwe strijd verwikkeld is over of hun eigen verkiezing wel klopt.
Dan heb je een enorm probleem. Want kan een president wiens legitimiteit door de helft van zijn eigen congres niet eens wordt erkend, militairen ergens heen sturen?
Waarschijnlijk niet. De boel is verlamd.
Kan hij harde economische sancties doordrukken, het hele besluitvormingsproces in Washington stokt en diplomatie vereist zekerheid?
Ja, als ik als Europese leider een klimaatakkoord of handelsverdrag sluit met Amerika, moet ik er wel op kunnen rekenen dat die president er volgende maand nog zit en beslissingen mag nemen.
Precies. En als dat buitenlandse beleid gegijzeld wordt door binnenlandse crisis, dan gaan bondgenoten elders hun zekerheid zoeken. Ze gaan hun eigen verdediging onafhankelijker inrichten. Of ze zoeken zelfs schoorvoetend toenadering tot andere machtsblokken.
Iedereen gaat voor zichzelf zorgen.
En tegelijkertijd, en dat merken we allemaal, internationale financiële markten haten onzekerheid. De Amerikaanse dollar en de staatsobligaties, dat is normaal de veilige haven van de wereldeconomie.
Als mensen daaraan gaan twijfelen,
dan zie je direct schokgolven in de wereldwijde handel. En dat voelen wij uiteindelijk gewoon hier, in onze eigen portemonnee. Een Amerika dat vooral naar binnen is gekeerd, vechtend over stembiljetten, laat een machtsvacuüm achter op het wereldtoneel. En dat wordt onmiddellijk opgevuld.
Wauw. Het klinkt echt alsof we getuige zijn van een soort hele langzame, haast onzichtbare erosie van iets waarvan we altijd dachten dat het in beton was gegoten. Laten we de draden van onze verkenning even samenbrengen.
Goed plan.
We begonnen met een blik op die verschuiving in de retoriek. Van het achteraf klagen over verlies in 2020 naar het vooraf actief uithollen van vertrouwen in 2026. Dat zogenaamde pre-bunking. We ontleden het mediasentiment van paniek en kwamen eigenlijk tot de conclusie dat het veel meer weg heeft van een kille, berekende strategie voor mobilisatie en agendasetting.
Ja, en we zagen hoe die strategie, hoewel die misschien politiek enorm effectief is op de korte termijn, op de lange termijn als een sluipmoordenaar fungeert.
Het sloopt de instituties.
Het splijt echt de juridische realiteit en de maatschappelijke acceptatie compleet uit elkaar. En die interne breuklijnen veroorzaken gewoon geopolitieke aardschokken. Ze beschadigen het vertrouwen van bondgenoten en spelen tegenstanders direct in de kaart.
Het is echt fascinerende materie die je dwingt om heel anders naar de waan van de dag in het nieuws te kijken. In onze volgende verkenning bladeren we verder in dit imposante dossier. Dan buigen we ons over hoofdstuk 4, de verandering van het Republikeinse partijmodel.
Dat wordt ook een interessante.
Zeker, want als de spelregels rond verkiezingsvertrouwen zo drastisch veranderen, hoe past een eeuwenoude politieke partij zich dan intern aan om te overleven in die nieuwe, instabiele werkelijkheid? Hoe ziet de machinerie erachter er eigenlijk uit? Dat belooft minstens zo'n onthullende duik in de bronnen te worden.
En voordat we afsluiten, wil ik de luisteraar nog één specifieke gedachte meegeven. Echt voortbouwend op die breuk tussen recht en samenleving die we net bespraken.
Ja, vertel.
We hebben vandaag vastgesteld dat we steeds vaker in een situatie belanden waarin de feiten glashelder zijn, maar het wantrouwen gewoon veel sterker is. Een democratie kan juridisch echt perfect werken, met feilloos getelde stemmen en sluitende vonnissen.
Alles volgens het boekje.
Ja, en toch kan het kapot gaan omdat een hele grote groep mensen diep van binnen voelt dat ze bedrogen worden. De vraag waar je vandaag eens rustig over na moet denken is deze. Als de droge, controleerbare feiten niet langer worden geaccepteerd als de scheidsrechter,
hoe los je het dan op?
Exact. Hoe repareer je als samenleving dan nog een gebroken gevoel? Je kunt tenslotte geen, spreadsheet naar een onderbuikgevoel gooien en verwachten dat het wantrouwen ineens verdwijnt. Hoe herstel je de illusie van de democratie als het geloof eigenlijk al weg is?
Poeh, dat is een prachtige, maar ook best beklemmende paradox om mee af te sluiten. Je kunt de regels blijkbaar perfect volgen en toch het spel verliezen. Dank je wel dat je er vandaag weer bij was en de tijd nam om samen met ons deze complexe lagen van het huidige wereldtoneel af te pellen. We hopen dat deze verkenning je weer nieuwe inzichten heeft gegeven. Tot de volgende keer.